De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Het is vandaag donderdag 11 maart, nog 4 dagen voordat de stembureaus opengaan en 6 dagen tot de grote verkiezingsdag. En zoals jullie inmiddels weten zijn we tijdens deze campagne elke dag even bij je vanaf de grote ovale vergadertafel op de Haagse redactie. En op dit moment doen we dat met Petra de Koning, Stefan Alonso zit tegenover mij.
Hoi.
En Rick Rutte.
Hey Floor.
Hallo. Hey Stefan, is er nog iets wat jou is opgevallen in de campagne, zeg maar afgelopen 24 uur?
Ja, ik ben natuurlijk door mijn portefeuille buitensporig veel geïnteresseerd in Europa en buitenlandse zaken. En daar ging het gisteren opeens over op tv. En daardoor dacht ik van wauw, eindelijk het woord Europa. En het, nou, dat was dus bij Jinek. Rutte zat tegenover Kaag, Sigrid Kaag. En opeens hadden ze het over Europa. Dus dat was even heel spannend. En dat vond ik heel leuk om te zien. Een interessante discussie.
Ja, want jouw portefeuille is onder andere Europa en buitenlandse zaken.
Ja. Ja.
Ja. Rick,
yes.
Is jou nog iets opgevallen?
Het interview met Hoekstra in Nieuwsuur. Dat valt nog binnen de afgelopen 24 uur, denk ik. Hè?
Ja.
Zeker.
Dat vond ik behoorlijk verpletterend. En omdat je nu ook ziet...
Verpletterend goed.
Ja, nou, toch niet helemaal.
Van de interviewer, van Hoekstra.
Een uitstekend interview voor de interviewers. En een pluim voor Nieuwsuur. Iets minder een pluim voor Hoekstra. En ik denk dat wat ik intrigerend vond, is dat... We hebben in het begin nog gezegd, van af en toe maakt Hoekstra een uitglijder met zijn schaatsen in Tialf. En zijn Facebook-post over de Volkswagen Kever. Oké, dat zijn dingen die fout kunnen gaan. We zien nu ook steeds vaker dat hij gewoon op inhoud tekort is geschoten. Dat hij de eigen doorrekeningen niet goed blijkt te kennen of niet goed uit blijkt te kunnen leggen.
Ja, we hadden het er gisteren al over, hè, hoe dit dus eigenlijk langzaam voor onze ogen niet zo goed gaat met Hoekstra. Wij hadden er een artikel over, het AD schreef erover, de Telegraaf schreef erover.
Column in de Volkskrant. Het is echt dodelijk hier. Mm,
zeker.
En dat met nog maar 4 dagen te gaan. Hey, en Petra, jij hebt iets, nou, toch wel iets bijzonders gedaan vandaag, zou je kunnen zeggen.
Ja, en ook weer gewoon. Ik was op werkbezoek met minister Tamara van der Ark voor medische zorg. Ze was op de...
Van de VVD.
Van de VVD. Ze staat nummer 2 op de kandidatenlijst van de VVD. En ze was in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven op een intensive care afdeling.
En is dat dan een regulier werkbezoek? Of was het juist corona? Of was het...
Het was corona en het was ook een gewoon werkbezoek. Zo vaak heeft ze dat de afgelopen tijd niet gedaan. Dus voor haar was het ook wel redelijk nieuw. En het is voor ons allemaal, denk ik, goed om met die bewindslieden mee te gaan. Dus ik dacht, ik moet haar wat beter leren kennen. Ik doe de VVD en ik ken haar nog niet zo heel goed. Ik wilde graag zien hoe ze dat deed.
Ja, want dat is, nou ja, zou je toch kunnen zeggen, een beetje jouw methode geworden. Hè? Ook het observeren van mensen. Niet alleen maar luisteren wat ze zeggen, maar ook heel erg kijken naar wat ze doen. Wat zag je bij Tamara van Ark?
Nou, meestal, ik heb wat meer tijd voor nodig dan één bezoek, hoor. Je ziet bij bewindslieden dat de een kan wat beter luisteren dan de ander. De een is wat meer bezig met zichzelf dan de ander. Tamara van Ark deed het heel handig. Ze kon duidelijk heel goed luisteren. Ze stelde veel vragen. We stonden op de gang bij de intensive care afdeling. En we praten daar met wat verpleegkundigen en een arts. En ze was overduidelijk geraakt ook door wat er toen gebeurde. Het alarm ging af en iemand had extra hulp nodig. De anesthesist moest komen. Ze vertelde dat ze zelf pas in haar familie nog iets heeft meegemaakt, waardoor ze sneller wat emotioneel was. Maar dat... Ze was er duidelijk heel erg bij betrokken. En ik kon ook zien dat die verpleegkundige dat prettig vond.
Zij is Petra. Zij is natuurlijk niet een heel bekend bewindspersoon. En ze dook laatst ook ineens op in dat nummer 2 debat. Maar wat ik van haar weet, zij is binnen de VVD echt een enorme figuur. Toch?
Ja, ze heeft een lange geschiedenis in de VVD. Ze is nu ze is ook minister van Sociale Zaken geweest. Ze was de nummer 2 in de tijd van Halbe Zijlstra, geloof ik. Ook vice-fractievoorzitter. Dus ze hield daar de fractiediscipline heel goed in de gaten. Dus ze heeft nooit echt een vooraanstaande rol nog heel erg gespeeld. Niet op de voorgrond, maar dat kan best eens gaan komen. Het zou me niet helemaal verbazen als zij de volgende fractievoorzitter zou worden.
Ja, want zij is de nummer 2, maar ze is eigenlijk helemaal niet zo zichtbaar.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat nu gaat veranderen. We gaan het zien. Zodra de verkiezingen voorbij zijn, kiest de fractie een nieuwe voorzitter. Dus ik ben benieuwd. Misschien was dit haar laatste werkbezoek wel.
Nou ja, dan meteen, want wie er dus wel heel zichtbaar is in de VVD-campagne, eigenlijk misschien wel de enige, dat is Mark Rutte. Want dat is iemand die jij ook al jarenlang volgt. Je hebt een boek over hem geschreven. Als je even die blik houdt en wat je ziet, hoe gaat het met de campagne van de VVD?
Nou ja, kijk, als je naar het CDA kijkt, dan gaan alle campagnes redelijk. Want bij het CDA gaat het zo beroerd, maar bij de VVD is het ook nog niet echt heel erg uit de verf gekomen, hoor. Het draait helemaal om Rutte. Echt alleen maar om hem. Dat vindt hij zichtbaar ongemakkelijk. Als er naar gevraagd wordt, als het gaat over zijn foto's of zijn, weet je, dan ziet hij er duidelijk niet zo op zijn gemak uit. Hij ziet er ook best een beetje vermoeid uit. Hij is ook gewoon, heeft een hoop werk natuurlijk. Dat weet iedereen. Maar de VVD weet dat het heel erg belangrijk is na 10 jaar premierschap dat je moet laten zien dat iemand niet uitgeblust raakt. Hè? Zoals Jan-Peter Balkenende, dat weten we allemaal nog. Na 4 kabinetten was die man op. En dat beeld willen ze ten koste van alles vermijden.
Maar toch zetten ze dus zo in op Rutte, die ook toch wel echt gewend is geraakt de afgelopen 10 jaar als premier om heel erg zichtbaar te zijn, om persoonlijke vragen, wat voor vragen dan ook. Het verbaast me daarom eigenlijk zo dat hij daar nog steeds een zeker ongemak over heeft.
Ja, hij heeft van die standaard antwoorden, hè, op als het over zijn persoonlijke dingen gaat en zo. Dus die kan hij altijd wel beantwoorden. Maar dat het helemaal zo om hem draait en dat hij dan met allerlei, dat blijft hij ongemakkelijk vinden. Ja, dat is niet iets wat hij graag doet.
Zag jij niet dat hij overal precies hetzelfde grapje maakte over zijn kapsel?
Ja, tuurlijk. Ja, maar dat doet Rutte inderdaad altijd, hè? Gewoon altijd hetzelfde grapje.
Dan moet je even vertellen wat voor grapje.
Jij weet het veel beter, Petra.
Nee,
jij vocht hem op de, wat ik begreep was, hij was naar de kapper geweest. Volgens mij ook een afspraak die al maanden of een jaar stond.
Ja, alle afspraken. Ja, precies.
Die staan van tevoren
maar. Ja, van tevoren vast.
Maar hij had het niet helemaal kort laten knippen.
Nee, hij wilde dat het verschil niet al te groot was met daarvoor. Ja, daar zullen ze in het campagneteam ook wel over hebben nagedacht. Hè?
Maar dat ging overal, hij dus de hele benadrukken.
Overal hetzelfde grapje vertellen. Ik vond het typisch voor iemand die dan heeft geleerd dat hij iets van zichzelf moet laten zien, maar daar toch ook nog niet helemaal gemakkelijk mee is.
Exact dat, ja.
Maar ze waren bang dat mensen hem niet zouden herkennen of zo. Naar de kniebeurt, nou ja, goed.
En hij zegt dus ook de hele tijd hoe fris die wel niet is.
Ik merk eerlijk gezegd, dat is weer een probleem, dat ik weer frisser ben dan de vorige 3 keer. Okay. Ik vind het nog weer leuker. Ja, zo'n campagne en die verkiezingen. En ik zat van de week ook ergens op televisie.
Jij zegt eigenlijk, Petra, dit zegt hij wel, maar je vindt hem er helemaal niet zo fris uitzien.
Nee, en bovendien, waarom zou je dat voortdurend moeten zeggen? Hij zegt het elke keer, dat hij nog alle ideeën heeft, dat hij nog heel veel energie heeft. En dat, weet je, dat maakt ieder mens wantrouwend, denk ik. Als je het zo vaak moet zeggen, dan is er kennelijk iets aan de hand. Nou, je hoort het ook een beetje in dit fragment, hè? Zijn stem klinkt ook niet helemaal super fris. Een klein beetje, schor.
Hij is natuurlijk bang dat wat aan hem gaat kleven is dat hij al 10 jaar meedraait, zeg maar. Dus dat.
Ja. Maar is het gewoon fysieke vermoeidheid? Want dat kan me heel goed voorstellen. Zeker na afgelopen jaar. Het is gewoon een heel druk jaar geweest natuurlijk. Dus ben je fysiek moe of ben je ook, heb je geen enthousiasme en geen energie meer om dat verhaal te vertellen?
Ja, hij zegt heel nadrukkelijk, maar echt wel heel erg nadrukkelijk, dat hij dat allemaal nog wel heeft. Waardoor je, we gaan het zien, hè.
Maar het komt een beetje geforceerd over. Ja,
natuurlijk. Ja, over. Ja.
En het zijn ook nog 2 verschillende dingen misschien toch. Dat hij premier wil blijven, dat weten we. Dat blijft. Dat is altijd de eeuwige ambitie, zo lang mogelijk. Ja. Maar een campagne voeren en daar nog zin in hebben, Dat lijkt me alweer iets heel anders.
Ja, want opeens staat hij daar weer, hè, bij een debat tussen alle andere lijsttrekkers. En wat mensen ook zeggen, die hem goed kennen hier in Den Haag, dat hij een echte tegenstander mist. Weet je? Er is niemand die bij hem de enorme strijdlust naar boven haalt. Mm-hmm. Lodewijk Asscher deed dat wel eigenlijk, dat iemand uit...
In de Kamerdebatten.
Ja, die iemand uit de coalitie noemde, dat noemde Lodewijk Asscher de angstgekner van Rutte. Weet je, daar was hij toch wel beducht voor. Die, mm-hmm. die kende al zijn trucjes, die kende hem zo goed. En die was ook heel goed in het debat. Maar zo iemand, zo'n hele grote, belangrijke tegenstander is er niet.
Maar weet je, nu is Kaag bijvoorbeeld. Die, bedoel, D66 staat hoger in de peilingen dan de PvdA de hele tijd onder Asscher heeft gestaan. Wilders maar ook
zij,
nog eens.
Zij daagde hem ook niet echt uit gisteravond. En dat vond ik toch wel opmerkelijk. Ja. Want juist over Europa had ze allemaal hele vervelende dingen kunnen zeggen. Hè? Over het feit dat Angela Merkel op een gegeven moment met Macron in een bootje zat. En dat wij dat in Nederland niet gemerkt hadden. Ze had kunnen zeggen van Rutte heeft mensen beledigd. Hè? Want Rutte had het van je moet hard op de inhoud zijn. En zij had kunnen zeggen van ja, dat is waar, maar je hoeft niet onbeschoft te zijn, weet je wel. Er waren allemaal mogelijkheden voor haar om daar gewoon een goed verhaal tegenover te stellen. En dat deed ze niet. En
nee,
dat vond ik eigenlijk heel verbazingwekkend. Van dat was haar kans juist om dat leiderschap waar ze het de hele tijd over heeft, dat kon ze op dat moment laten zien van ik heb dat leiderschap en jij bent kinderachtig genoemd door Angela Merkel. Hè? Ik bedoel, dat is toch ander niveau.
Maar ja. Hij is dus eigenlijk heel erg alleen komen te staan. Niet zeg maar sowieso ook als op eenzame hoogte in die peilingen die we dan toch de hele tijd een beetje bekijken. Maar ook binnen zijn partij. Want ik zie al die andere mensen. We hadden net over Tamara van Ark is eigenlijk niet zichtbaar. Maar ook de nummers, weet je wel. Bente Becker. Dylan en Zielgus. Ja, ze zijn er nauwelijks.
De campagne draait om Rutte. En ja. Uit alle onderzoeken blijkt ook dat de VVD zo hoog staat in de peilingen door Rutte, niet door de VVD.
De campagne draait ook om een vraag. Hè? Waarom stemt u op Mark Rutte? Dat is ook, vind ik ook zo fascinerend. Ik bedoel, het gaat niet om een idee of zo, maar het is gewoon echt inderdaad het merk Rutte wat gewoon in de markt wordt gezet voor de zoveelste keer op een frisse manier dan.
Ja, ja. En je moet ineens bijna uitleggen dat je niet op hem gaat stemmen. Want in die filmpjes zie je dus ook mensen die zeggen dat ze niet op hem gaan stemmen. Maar het wordt zo gepresenteerd als een soort voldongen feit.
Ja, ja,
dat de norm is dat je op Mark Rutte gaat stemmen. Ja. Het is onontkoombaar. Iets wat denk ik de afgelopen dagen daar nog is bijgekomen. Dat als jij nu een rechtse kiezer bent en je twijfelde. Ja, stel dat je nog twijfelde tussen Rutte en Hoekstra. Dan hebben de afgelopen dagen je nu niet echt overtuigd om dan maar voor het CDA te gaan. Dus we zeiden al eerder, de VVD kan nog een tik hebben. Maar nu hebben ze eigenlijk nog meer de luxe. Dat ja, dat kan bijna... Ja, je moet even afkloppen. Maar er kan bijna niks meer fout gaan daar, zou je zeggen.
Ja, even, want op de achtergrond kan je als luisteraar trouwens iemand horen bellen. Dat zijn dan andere redacteuren die hiernaast staan. Maar wat is dan de VVD nog als Rutte op een gegeven moment wel opstapt?
Ja, dat is een grote zorg natuurlijk voor de VVD. Voorlopig is dat niet de bedoeling. Dus hij moet nog wel een paar jaar blijven. Ze hebben allerlei mensen in de fractie van wie ze denken dat die grote talenten kunnen worden. Bente Becker, Sophie Hermans, Dylan Jasilgus. Tamara van Ark is een meer ervaren iemand. Die staat dan op 2. Dus ze hopen dat daar iemand uit opstaat. En anders zijn er ook nog wel mensen die misschien willen terugkomen in het kabinet. In het volgende kabinet misschien. Janine Hennis wordt genoemd.
Die heel toevallig ook een plekje kreeg in de Telegraaf special van de VVD. Die
de Schippers misschien ook nog.
Ja.
Ja.
Maar het is inderdaad wel waar dat er natuurlijk in de schaduw van Rutte op dit moment niet veel groeit. Tenminste, niet. Hè, springen weinig mensen uit. En dit is natuurlijk het probleem van Rutte op verschillende niveaus. Want ik kan me bijvoorbeeld ook een rapport herinneren van Klingendaal over het Nederlandse buitenlandbeleid, wat ook helemaal draait om Rutte. En de conclusie was van als die man op een dag weg is, dan hebben we geen buitenlandbeleid meer. Nou ja, hetzelfde geldt een beetje voor de VVD, zeg maar. Ja. Dus ik bedoel,
Klingendaal is instituut trouwens dat veel onderzoek doet over buitenlandbeleid. Hey, dankjewel Petra hiervoor. Ik hoop dat je nog even blijft zitten. Rick, jij bent de man van de Haagse stemming.
Yes. Nou, niet alleen hè. Met Wouter van Loon en Wafa Alali. Elke ochtend in je inbox maken wij een nieuwsbrief. Al heel lang.
Early bird.
Al voor de campagne. Ja, nou, nog steeds geen geboren ochtendmens, Stefan. Maar we doen ons best.
6 uur opstaan, 5:30.
Zoiets. Oeh. Veel koffie.
Ja.
En dan
deze
tikken.
En deze dagen dus niet alleen maar in je nieuwsbrief, in je inbox, maar ook in de krant.
Ja. We zijn nu ook in de krant. Nou, zie het als een voorproefje. Hè? De nieuwsbrief is echt het idee dat wat we doen is we volgen wat er in de media gebeurt. Wat er in de Kamer gebeurt. Wat er op social media nog verder gebeurt. Aan welke fitties tussen politie daar worden uitgevochten. En juist ook de dingen die je misschien niet zo snel ziet, maar die we hier bijvoorbeeld in de wandelgangen zien.
Nou, en dat is dus heerlijk dat jij hier zit, want daarover wilde ik jou even wat vragen. Wat is nou, wat valt je nou op? Wat speelt er nu? Wat hoor je in die wandelgangen? Wat zie jij dat je ons nog even vanuit de binnenkant kunt vertellen daarover?
Nou, wat mij nu opvalt, maar dat zeg ik ook een beetje omdat ik ook de PVV als partij volg, is dat we gaan nu vanavond beginnen met de drieslag van de drie debatten tussen Wilders en Rutte.
Drie.
Dat wordt fascinerend. En eigenlijk is dat natuurlijk ook heel erg raar. We hebben nog een week te gaan. Rutte gaat 3 1-op-1 debatten voeren. En die gaat hij allemaal voeren met eigenlijk, ja, nou, Wilders moet dan de grote tegenstander van Rutte zijn. Toch niet echt een angstgegner.
Maar waarom?
Omdat het wel de favoriete tegenstander van Rutte is.
Ja, maar het is zo ongebalanceerd.
Het is heel ongebalanceerd. Het is ook raar. Je zou zeggen dat we er veel meer aan zouden hebben om een keer een debat gehad te hebben met bijvoorbeeld met Wopke Hoekstra. Of we hebben een debat gehad tussen Kaag en Rutte. Maar ik zou dat toch meer een gezamenlijk talkshow optreden dan een debat noemen.
Precies. Ja.
Ze zaten toevallig aan dezelfde tafel.
Ja.
Maar is het dan vooral Rutte die dit wil of Wilders die dit wil?
Allebei, hè. Zij moeten allebei. Hier wordt natuurlijk enorm veel overlegd tussen redacties en de politie of hun campagneteams over wie waar aanschuift. Het begint een beetje bij die redacties. Dit zijn dus allemaal debatten bij de publieke omroep. Donderdagavond bij Pauw, maandag bij Eén Vandaag, dinsdag het NOS Slotdebat. Dus die werken allemaal langs elkaar heen. Vervolgens zeggen ze bijvoorbeeld bij Pauw, ja, wij wilden een 1-op-1 debat. Die hebben we zo verdeeld en we hebben gewoon gekeken naar de peilingwijzer. En toen hebben we de bovenste twee daaruit gekozen. Nou, dat was op een moment dat Hoekstra eigenlijk nog binnen de foutmarge van de peilingen stond van Wilders.
Ja.
En dan hebben ze ook nog gekeken naar de nummer 2, de runner-up van een paar jaar geleden. Dat was Wilders, maar het is best raar dat op dat soort minieme verschillen wordt vervolgens beslist, oké, dit zijn nu de mensen die tegen elkaar opnemen. Zo'nzelfde beslissing wordt gemaakt bij de NOS en bij Eén Vandaag. Maar dit zijn ook bij de partijen die zeggen, wij willen wel met jullie in debat. Met die politicus in debat. We willen niet met die politicus in debat.
En ook niet met een bepaald programma. Want Wilders heeft eerder deze week zijn nieuwsuurinterview afgezegd. Dus dat is ook het publieke omroep. Dat wil hij niet.
Ja, nou, het is al een groot verschil met 4 jaar geleden toen Wilders ongeveer alles aan het vermijden was. Hij heeft dit jaar veel meer gedaan. Hij was bijvoorbeeld wel bij Ruud de Wild ook NPO te zien.
Ja, en in de Volkskrant stond dat hij had het afgezegd en toen is hij er toch weer op teruggekomen.
Ja, en ook dat interview bij het Nieuwsuur. Er ontstond even het idee dat hij Jesse Klaver had gezien en toen had afgezegd. Vorige week had hij daar dus al afgezegd. Toen hebben ze nog dagenlang zitten stoeien. Waardoor je ook meteen een beetje merkt, hey, daar is iets geks gebeurd. Wilders gaf als reden dat hij dat debat had met Pauw. Donderdag dus, vandaag. Dat was een beetje moeilijk in één middag en een avond samen te doen. Maar zij hebben hem dus nog aangeboden om het ene op te nemen, zodat het andere live kon. En dan had hij alle tijd. Ze hebben wel aangeboden het nog te verplaatsen. Dat wilde Wilders allemaal niet. Dus je voelt wel, nou, hij heeft dan misschien niet Klaver gezien, maar hij heeft wel Baudet.
Ik vraag me af of de Dion Graus affaire niet ook een rol heeft gespeeld.
Nou ja, want het is natuurlijk voorspel. Kijk, dit is natuurlijk, hij weet, dit is een podium waarin die
precies
heel hard ondervraagd wordt. Nieuwsuur laat zien dat ze dat met uitstekende interviews doen, dat je er niet mee wegkomt.
En
in debatten is Wilders wel thuis.
Precies, maar Nieuwsuur liet ook heel duidelijk bij elke politicus de vuile was heel erg duidelijk zien. Hè? Dus Klaver die kreeg vragen over Kautar.
Dat is een Kamerlid, een Tweede Kamerlid.
Ja, sorry.
Een kandidaat Kamerlid.
Kaag werd bevraagd over de MeToo-affaire binnen D66. En elke dag was er wel...
Wilders
is natuurlijk heel erg bevreesd voor Dion Graus, waar NRC recent een publicatie over had, dat hij zijn ex zou hebben aangezet tot seksueel met zijn beveiligers, met zijn privébeveiligers. En dat is niet een kwestie waar hij graag vragen over wil beantwoorden.
Ja, en wat Nieuws ook nog zegt, is wij zoeken steeds naar een rode draad. Dus bij Kaag komen er allerlei dingen aan bod, maar het gaat dan bijvoorbeeld om moreel leiderschap. Nou ja, je kan dan 3 verschillende gasten bij Wilders in de studio zetten. Maar je kan echt 1 bepaald punt helemaal erin rammen. En bedenk dan, Wilders denkt, wat heb ik daar nou eigenlijk bij te winnen? Hoeveel van mijn kiezers, potentiële kiezers, gaan door zo'n uitzending op mij stemmen? Hij heeft wel veel bij te verliezen als er een heel pijnlijk fragment opduikt, waarbij hij voor de zoveelste keer in de hoek wordt gedrukt. 12, 13 keer dezelfde vraag krijgt en er maar geen antwoord op weet, noem maar op. En Wilders is een hele goede debater. Dat weet iedereen. Hij is een van de weinigen die het Rutte moeilijk kan maken. Tegelijkertijd, op het moment dat zij tegenover elkaar staan, kunnen ze zich allebei goed laten zien. Wilders als de grote uitdager, die daar op dat podium wordt gehesen. Rutte juist weer als de premier-veege kandidaat. Precies wat hij 4 jaar geleden deed. 4 jaar geleden ontweek Rutte dus de hele debat met het CDA om maar met Wilders in debat te kunnen. Hij ontweek vragen van journalisten die vroegen, wat vindt u van de opmars van Sybrand Buma? Die was toen op een gegeven moment opkomst. Hij wilde het alleen maar hebben over Wilders. Hij doet nu eigenlijk bijna hetzelfde.
Ik, als ik daar iets over mag zeggen nog, is dat, en dat klinkt misschien een beetje als vloek in de kerk, maar Rutte, Wilders, het lijkt me gewoon eigenlijk heel saai. Want we zien ze al zo vaak tegenover elkaar staan in de Kamer. Hè? Ik bedoel, het is een soort grijs gedraaide plaat inmiddels. Hè? Het duo Wilders-Rutte. En die grijs gedraaide plaat krijgen we dus de komende dagen nog 3 keer. Ik bedoel,
en ja, eigenlijk hoor ik hierin ook een soort oproep van dat je eigenlijk misschien wel zegt tegen Rutte, de enige die dus tegenover hem staat, dat Rutte die vragen moet gaan stellen aan Wilders. Dat hij degene moet zijn die hem een beetje echt kritisch gaat aanpakken.
Ja. Dat zou je hopen. En het gaat veel over Wilders die dus afzegt, terecht. Ik denk dat je bij Rutte ook wel en zijn team ook wel kunt zeggen, het is heel logisch dat ze dit doen. Maar het is echt een gemis dat ze niet ook een keer kiezen voor debatten met anderen. En dat ze eigenlijk steeds deze keus maken. Dus heel veel plekken niet het debat aangaan, geen vragen beantwoorden. Wel met Jort Kelder in een podcast gaan zitten waar je niet de kritische vragen krijgt.
En je kunt je ook afvragen of het echt in het voordeel is van de VVD. Hè? Het is voor de VVD ook strategisch gezien wel beter als het CDA niet al te klein uit deze verkiezingen komt.
Precies, ja.
Maar ja, ze kunnen nu natuurlijk niet meer terug. Dit is al eventjes gepland en dit is wat het is. Hey, dankjewel Rick hiervoor. We gaan jou lezen in de krant en in de nieuwsbrief.
Ja, en als je nog niet geabonneerd bent, dat kan. Hartstikke makkelijk. nrc.nl/De Haagse Stemming aan elkaar. Schrijf je in. Helemaal gratis. Heb je morgen in de inbox.
Even reclame. Stefaan, jij bent voormalig correspondent in Brussel. Kent de EU op je duimpje. En je volgt
Petra ook, hè?
En Petra ook natuurlijk. We hebben hier allemaal Europa-experts aan tafel. En je volgt dus nu buitenlandse zaken en de EU ook hier in Den Haag.
Den Haag, ja.
Hey, het begon met iets op Twitter.
Ja, een paar weken geleden zag ik een foto voorbij komen, hè, van een vergadering van Europese regeringsleiders. En er vielen eigenlijk een aantal dingen op aan die foto. Ten eerste dat achter elke EU-leider hing een Europese vlag. Behalve bij één dus. En dat was Rutte. Die had geen Europese vlag achter zich staan. Want hij schaamt zich daar op de een of andere manier altijd een beetje voor. Wil niet al te pro-Europees. Dus dat was al het eerste opvallende. En als je dan zeg maar goed kijkt naar die foto, dan zie je dat naast Rutte toch een klein plusje olifantje zit.
Olifantje.
Die een EU-vlaggetje omhoog houdt. Dus ja, dat is natuurlijk ook opvallend. En het bleek dus een fotomontage te zijn. Gemaakt door mensen die achter de hashtag EU-olifant zitten. En dat is een hashtag die is gecreëerd uit een soort frustratie en ergernis over het ontbreken van Europa.
In deze campagne.
In deze campagne, precies. En er circuleren ook andere foto's van het EU-olifantje doen de ronde. Hè, met een Poolse fles wodka bijvoorbeeld. En op die foto belooft het EU-olifantje elke keer dat de EU wordt genoemd in een debat om een glaasje achterover te slaan. Nou, de teller staat op 5, geloof ik. Dus het gaat niet echt heel hard. Maar die hashtag heeft gewoon wel gewoon toch een beetje furoren gemaakt. Mensen die hem gebruiken, die vinden eigenlijk dat wat ze bedoelen met EU als olifant in de kamer, is het grote onderwerp waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Het onderwerp wat iedereen ziet ook, maar waar niemand het over heeft. Hè? Dus dat is.
Maar ik zie het ook. Ik zie het ook op Twitter. Wie zit hierachter? Is dit één genius of is dit een soort georchestreerde actie van Europa-minded mensen?
Nou ja, ik bedoel, dat is wel interessant. Want ik wist het eigenlijk ook niet precies. En ik heb het af en toe een beetje gevraagd. En er kwamen een beetje tegenstrijdige antwoorden op. En nu blijkt dus dat de geestelijk vader van de EU-olifant is Jan Schoonis. Een Nederlandse ondernemer die in Frankrijk woont. Nou, hoe weet ik dat? Afgelopen dinsdag hadden we een zogenaamde clubhouse meeting met NRC-collega's.
Heel modern.
Met een heleboel genodigden. Het was ontzettend leuk. En dat ging over het ontbreken van Europa in de verkiezingscampagne. En wie duikt daar opeens op? Ene Jan Schoonis. En hij presenteert zich van, ja, hallo, ik ben Jan Schoonis, de initiator van de EU-olifant. Dus daar
Hij bood zich aan
aan ons. Dus dat was hartstikke leuk. En dus ik heb Schoonis vandaag nog even gebeld en hem uitgelegd van wat heeft hem nou in bewogen. En nou ja, misschien moet ik er ook even bij vertellen dat hij dus ook de co-founder en co-president is van D66 France. He, dus hij is ook wel verbonden aan D66 op de een of andere manier. En heeft de Franse tak opgericht van die partij. Hij heeft inmiddels een Twitter-account ook opgericht.
Met EU-olifant.
Maar wat Schoonis mij dus vertelde, Is dat hij dus zich ergerde aan het gebrek aan aandacht. En hij heeft toen zeg maar de beste Europa-experts die we hebben in Nederland, heeft hij aangeschreven. En dan heb ik het over mensen als oud-VVD'er Arend-Jan Boekestein, Joshua Lievestro, oud-medewerker van toenmalig Europees commissaris Frits Bolkestein. En ook de hoogleraren Mathieu Segers en Katrien de Vries. Die heeft hij allemaal aangeschreven. Zullen we een campagne beginnen met een leuke hashtag?
Ah, dus het is toch wel uiteindelijk een beetje georchestreerd.
Het is ontzettend georchestreerd. En ze zijn op een gegeven moment die hashtag begonnen. Ze zijn daar columns over gaan schrijven. En ze zijn een beetje gaan tamboureren van jongens, waar blijft Europa, waar blijft Europa?
Maar heeft het effect?
Ja, ik denk het wel. Want wat je zag is dat toen ze met die hashtag begonnen, toen zag je eigenlijk al vrij snel, vrij kort daarna, deed Kaag de toezegging dat ze Europa zou agenderen tijdens het NOS-slotdebat aanstaande dinsdag. Dus dat belooft wat. Nou ja, je zag het gisteren dus al bij Jinek even voorbij komen. Het heeft zelfs internationaal aandacht gekregen. Hè, want Politico, de grote Europese nieuwssite, die besteden er gewoon opeens heel veel aandacht aan ook. Dus het heeft echt wel effect.
En heel kort. Want kan je me even vertellen, het ontbreekt dus Europa. Wij zitten hier aan tafel en wij vinden het belangrijk. Ja. Maar waarom ontbreekt dat? Is er zo weinig te kiezen als het gaat over Europa?
Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, er is wel. Je hebt gewoon veel verschillende smaken. En als ik dan ook nog even reclame mag maken, we hebben een geweldige NRC stemhulp gemaakt. En als je dan Europa aanvinkt, dan zie je gewoon per partij wat ze van Europa vinden. En dan zie je dat er grote verschillen zijn. En ruwweg komt het erop neer dat je. Ja, je hebt een groep partijen die uit Europa wil, zeg maar. Je hebt een groep Europa die meer Europa wil. Dat is GroenLinks, D66. En je hebt een groep die het eigenlijk een beetje wil houden zoals het nu is. Zoals VVD, CDA, PvdA ook, interessant genoeg. Dus dat zijn een beetje de drie groepen. Dus er valt echt wel wat te kiezen. En die Jan Schoon is, die vertelde mij dat waar hij zich dus vooral aan ergert, is dat er de hele tijd wordt gedaan in het Nederlands politieke debat alsof Europa een soort probleem is. En hij zegt van waarom benadrukken die politici nou niet gewoon dat Europa in ons eigen belang is. We verdienen er heel veel geld. Hij zegt van als je de hele tijd loopt te zeuren over Europa zoals wij in Nederland doen, dan wakker je cynisme aan, teleurstelling. En dan creëer je dus een soort klimaat waarin een exit opeens een interessante optie zou kunnen gaan worden. Dus dit zit ook een soort waarschuwingselement in. En hij eindigde met de woorden van, als je niet oppast, dan wordt die jarenlang genegeerde EU-olifant wordt een krokodil. Dus dan, dat is
van
dan,
de olifant naar de krokodil.
Ja.
Ja. Er is inderdaad heel weinig gepraat over buitenlandbeleid, heel weinig over Europa. Ja. Er is wel donderdagavond een Klingendaal debat. Dat is dat instituut dat heel veel aandacht besteedt aan buitenlandse beleid en visie daarop. En dezelfde donderdag was er ook een BNR-debat over buitenlandse zaken.
Ja, je ziet gewoon wel dat er veel mensen zijn die het toch belangrijk vinden.
Nou, gelukkig maar. Wij vinden het ook belangrijk. En daarom gaat de reguliere Haagse Zaken die er deze zaterdag weer is, gaat onder andere ook hierover. Het gaat over de thema's die zijn blijven liggen. En de EU is er zeker eentje van. Dus luister daar zaterdag naar. Voor nu wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor je komst. En heel veel succes wensen de komende dagen. Tot slot, we hebben het al een paar keer gezegd, maar we maken dus een speciale Q&A voor luisteraars. Alleen er komen nog niet zoveel vragen binnen, dus schroom niet. En heb je een vraag over de campagne of over wat Stefaan en Petra en Rick en al die anderen doen en hoe ze het aanpakken, dan kan je een spraakbericht sturen naar WhatsApp. Een nummer wat ik even één keer ga vertellen, maar je vindt het ook in de show notes. Dat is nummer 06-8482-7031. Zeg even je naam en heel kort je vraag en dan gaan wij dat allemaal voor je beantwoorden. Morgen is Lemya hier. Die hoor je ook zaterdag in de reguliere Haagse Zaken. Maandag ook. Dinsdag ben ik er weer. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Ook aan de productie. En tot morgen bij een nieuwe Haagse Zaken.